Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 22, het 8e vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd, mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. Gij zult eerlang mij door de dood het hoofd in het stof doen bukken. Het 8e van Psalm 22. Schriftlezing op deze Goede Vrijdagavond is uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, en daarvan het 30e tot en met het 42e vers. Johannes 19, vers 30 tot en met het einde van het hoofdstuk.
Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen, die met hem gekruist was. Maar komen er tot Jezus, als ze zagen dat hij nu reeds gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mere en aloë, omtrent 100 ponden in gewicht. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Al daar legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze avond stilstaan bij Johannes 19 en daarvan het 38ste tot en met het 42ste vers. En we lezen daar Gods woord en onze tekst voor deze avond als volgt. En daarna, Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. Ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruisigd was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Tot zover. We willen eerst het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te vragen. Heere, zou u het deze dag door uw genade Goede Vrijdag willen maken voor ons persoonlijk? Dat hebben wij nodig. Van nature is het voor ons een gewone vrijdag. Al hebt u het ons gegeven dat wij ons vanavond met vele anderen mogen afzonderen en hier onze plaats in dit bedehuis mogen innemen. En het past ons om uw naam daar ootmoedig voor te erkennen. Heere, uw bewarende hand was nog over ons. U hebt ons nog willen sparen en willen bewaren voor een plotseling en onverwacht sterven. En u brengt ons vanavond nog onder uw woord. En wanneer wij nagaan wat wij in het licht van uw woord verdienen vanwege onze zonde, dan hebt u ons zoveel meer geschonken dan wij verdiend hebben. Wilt u ons dat niet alleen met ons verstand laten beseffen, maar wilt u boven alles geven dat we daar een indruk in ons hart van mogen hebben, en dat het ons vanavond klein mag maken op de kansel en onder de kansel. En dat we mogen beseffen dat u nog goed geweest bent voor onwaardigen, voor mensen die dat niet verdiend hebben. En nu brengt u ons nog op die plaats waar uw woord nog mag opengaan. De kerkdeuren stonden open. In die zin schonk u een geopende deur vanavond. Uw woord mag nog geopend worden en gelezen worden. Heere, zou u bij dat alles wat u gegeven hebt, ons het allernodigste niet willen onthouden. En dat is dat u zelf door de krachtige werking van uw geest ook ons hart zou openen. Mag dat vanavond eens gebeuren, Heere, voor het eerst, wanneer we nog altijd geestelijk gesproken in de graven wonen. Wanneer we nog neerliggen in onze geestelijke doodstaat. Zou dan vanavond eens de avond mogen zijn waarop u zondaren levend maakt. En waarop dat wonder gebeuren mag. Leven te midden van de dood. Heren, we hopen vanavond te horen over het wonder van uw begrafenis. En te midden van alles wat daar sprak van sterven en van dood, was er toch zoveel dat sprak van leven. Van uw trekkende kracht. Van uw hartinnemende liefde. Heren, mag de kracht en de liefde daaruit vloeien vanavond in zondaarsharten. Wilt u geven wat nodig is bij het uitdragen van uw woord aan allen die daartoe geroepen zijn vanavond? Maar geeft u het ook bij het beluisteren van uw woord? En ten diepste zijn wij op en onder de kansel allen hoorders. Laten we ook echt hoorders mogen zijn. Open ons de oren, Heere. Open onze harten. Laat uw woord zo een boodschap mogen bevatten. Dan dragen we heel bijzonder de troostelozen onder ons aan u op. U kent ze wel, Heere, die met een stil verdriet in de kerk gekomen zijn. Misschien wel verborgen voor alle anderen. Maar zou u vanavond nog troost vanuit uw woord willen schenken. U kent ze, de rouwdragenden onder ons, die korter of langer geleden stonden aan het geopende graf om een geliefde daar te moeten achterlaten. Heere, wil u troosten zoals u het alleen maar kunt. Ook en juist als het vanavond gaat over de begrafenis van de borg. U kent degene die geestelijk gesproken troosteloos over de aarde gaan. Die, wanneer ze in gedachten gaan naar uw leven op aarde, voor wat hun gemoedsgesteldheid betreft, nog het meest terechtkomen bij die dagen dat uw lichaam rustte in het donkere graf. En dat alles zo uitzichtloos en zo troosteloos leek. Zo krachteloos ook. O Heere, wanneer we zo vanavond in de kerk gekomen zijn. Wanneer alles zo dodig is. Zo ingezonken en dat kan ook na ontvangen genade zo zijn. Dan bidden we van u. Laat het vanavond niet alleen vanuit uw woord duidelijk worden. Dat vanuit het graf van Christus de meest rijke verdiensten van de borg zijn gaan vloeien. Maar wilt u geven dat die verdiensten ook werkelijk door uw geest mogen worden gelegd in ons zondaarshart. En Heere, als wij dan moeten belijden, hier is er zo één, Heere, die het niet verdient. Hier is zo één die de dood en het verderf in zich omdraagt. Laat het dan vanavond eens hoop en moed mogen geven dat u zelfs in een graf wilde worden neergelegd. En als dat zo is, en het is zo, dan is er nog hoop voor de meest troosteloze, de meest hopeloze, de meest ingezonkene onder ons. Maar Heere, alleen hoop uit U. En wil ons daar ook van doordringen. Opdat we maar niet zullen denken vanavond onder de prediking, in zijn algemeenheid zal het nog wel goed komen. En daardoor gerust weer uit de kerk naar huis gaan. Maar laat het woord ons mogen uitdrijven tot U. Die nu niet alleen die begraven borg, maar ook de levende, de opgestane koning bent. En Heere, wil U nog werken vanavond onder ons en onder degene die met ons meeluisteren. Heere, zie zo in gunst op ons neer. Gedenk onze zieken. We dragen ze aan U op. En ieder in eigen omstandigheden en met eigen moeite en zorgen en pijn en vragen. Maar wil U zich ontfermen, Heere, als die grote medicijnmeester. Als die grote heelmeester. En wil U zorgen voor ons lichaam, maar ook voor onze ziel. En ook voor onze geest, als psychische zorgen ons kunnen bezwaren. Heere, mogen alle wegen van moeite en van tegenslag aan U verbinden. We bidden U voor de kinderen in de kerk. Wilt U ze helpen bij het luisteren? We bidden U voor onze jonge mensen en voor allen die vandaag hun werk hebben gedaan en aan het einde van een drukke werkweek in Uw huis gekomen zijn en U weet, Heere, dat het dan moeilijk is om onze aandacht te bepalen bij Uw woord. Maar neemt U onze gedachten maar gevangen onder de gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus. En schenk ons zo nog wat wij niet verdienen, maar wat we toch niet kunnen missen, Heere, wees met ons. En denk aan ons in Uw genade, om Uw goedheid de ere te geven. Amen. Psalm 16, het vierde en het vijfde vers, vers 4. Ik zal de Heere, die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen. En ook het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer, zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd, ten spijt des vijands, in de grafkuil zeker wonen. Het zijn woorden van Christus. Psalm 16, vers 4 en 5. Terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst. In twee rondgangen bestemd voor de eredienst en de kerkelijke kassen. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, het 88ste vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. 88ste vers van Psalm 119 na de prediking. Geliefde gemeente, nooit is er iemand zo gestorven als de Heer Jezus. Want hij is gestorven als borg in de plaats van anderen. Het is nog niet zo heel lang geleden dat we konden lezen over die verschrikkelijke gebeurtenis in Frankrijk, waarbij een aantal mensen gegijzeld werd. En het leven van die mensen was in gevaar en de politie was op de hoogte gebracht en gekomen in de nabijheid van de plaats waar die gebeurtenissen zich afspeelden. En dat een van de agenten de plaats innam van de mensen die gegijzeld werden. En uiteindelijk, we kennen die geschiedenis, werd die politieagent dodelijk getroffen. Hij gaf zijn leven nadat hij zijn leven eerst gewaagd had in de plaats van medeburgers. Maar veel dieper dan dat, en wat een indruk maakt het al wanneer iemand uit onze tijd zoiets doet. Veel dieper dan dat is de dood van de Heer Jezus Christus. Waarom? Wel omdat de Heer Jezus niet maar stierf in plaats van landgenoten, maar omdat hij stierf voor vijanden. Omdat hij ook niet alleen maar zijn leven waagde en zijn leven liet, tegen misschien zijn eigen hoop in, maar omdat hij heel bewust zijn leven gaf. Omdat hij niet stierf, omdat hij de dood niet kon tegenhouden, maar omdat hij gewillig is gestorven. Ziet u hem daar hangen aan Golgotha's kruis? Beladen met de schuld van al de zijn, vijanden in zichzelf. Ziet u hem daar hangen, gewillig? Hij had de Vader kunnen bidden of die hem zou bijstaan en vele legioenen van engelen zou zenden, maar hij heeft het niet gedaan. Hij is alleen de lijdensweg opgegaan. En hij heeft alleen de lijdensweg uitgelopen. En aan het einde van die lange, diepe, donkere weg buigt hij gewillig zijn hoofd en sterft hij. Niet allereerst omdat het moest, maar omdat hij het wilde. Omdat hij die weg wilde gaan. En net zo uniek als het sterven van de Heer Jezus is geweest, was ook zijn begrafenis. Een begrafenis waar maar twee mensen echt aanwezig waren. En toch ontving de Heer Jezus koninklijke eer. Een begrafenis die sprak van gemis, van verdriet en van rouw. En toch ligt er in deze begrafenis kracht en troost. En de Heere geven dat we vanavond door de Heilige Geest gebracht mogen worden bij die begrafenis en bij het onderwijs van de begrafenis van de borg. Dat schrijven we bij onze tekstwoorden van vanavond. De begrafenis van de borg. Drie gedachten. Allereerst letten we op de personen op die begrafenis. Dat is vers 38 en 39a. In de tweede plaats op de plechtigheid bij die begrafenis. 39b en 40. En tenslotte op de plaats van die begrafenis. Vers 41 en 42. De begrafenis van de borg. Drie gedachten. Allereerst de personen op die begrafenis. Vervolgens de plechtigheid bij die begrafenis. En tenslotte de plaats van die begrafenis. De Heer Jezus, gemeente, is echt gestorven. Johannes heeft dat in vers 30 in heel sobere woorden aangeduid als hij schrijft: en het hoofd buigende gaf de geest. En wij weten wel dat wat de Heer Jezus hier doet en wat er hier over hem geschreven wordt, precies het tegenovergestelde is van wat er normaal gebeurde wanneer iemand stierf aan het kruis. Want dan was het zo dat iemand eerst stierf, eerst zijn laatste adem uitblies en dan viel het hoofd op de borst, dan boog iemand. Dat was zoals het gewoonlijk ging. Maar als de Heer Jezus sterft, dan gebeurt precies het omgekeerde. Eerst buigt hij zijn hoofd in zijn gewilligheid om te sterven. Om zijn leven af te leggen in plaats van schuldige, van doodschuldige zondaren. En dan geeft hij de geest, staat er in vers 30. In het Grieks staat er letterlijk: hij geeft de geest, zijn geest, over in bewaring aan zijn vader. En dat is ook wat er gebeurt. Als de Heer Jezus sterft, dan blijft zijn lichaam aan het kruis hangen. Maar zijn menselijke geest stijgt op naar de hemel en verblijft daar in de handen van zijn vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En tegelijk, gemeente, en dat is een mysterie, een geheimenis wat wij met ons verstand niet doorgronden kunnen, tegelijkertijd blijft de Heer Jezus naar zijn goddelijke natuur overal aanwezig. Naar zijn menselijke natuur echt gestorven. Naar zijn goddelijke natuur overal aanwezig en ook werkzaam. Als Johannes dat zo beschreven heeft, dan wijst hij naar goed Joodse gewoonte op drie getuigen van dat sterven van de Heer Jezus. Allereerst op de heidenen, vers 31 tot en met 34. Daar leest u dat de krijgsknechten, de soldaten zijn gekomen. En vers 33 zegt dat ze zagen dat hij nu gestorven was. Dus de soldaten die het kruis en de personen aan het kruis bewaarden, bewaakten. Ze hebben het met eigen ogen vastgesteld. De Heer Jezus is echt gestorven. Tweede getuige wordt genoemd in vers 35. Dat is de evangelist Johannes zelf. Die niet zijn eigen naam noemt, maar een omschrijving geeft van wie hij is. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. Johannes is als enige evangelist en als enige discipel aanwezig geweest op Golgotha als ooggetuige. En hij heeft het met eigen ogen gezien, hoe de Heer Jezus stierf en dat hij gestorven is. En dan een derde getuigenis, dat is het getuigenis waarover u leest in vers 36 en 37, het getuigenis van de schriften. Want de schriften van het Oude Testament maakten ook al op allerlei wijze duidelijk dat de Heer Jezus moest sterven en dat hij zou sterven. Als Johannes zo onomstotelijk duidelijk heeft gemaakt dat de Heer Jezus echt gestorven is. Ja, dan is het ook nodig dat hij begraven wordt. Daar hebben de mensen om het kruis zo hun eigen gedachten bij gehad. Laten we eens beginnen bij de Romeinen. De Romeinen hadden in die tijd helemaal niet zo de gewoonte om mensen die aan een kruis gestorven was direct te begraven. Uit de geschiedenis is ons bekend dat men gekruisigde misdadigers dagen, weken, soms maanden aan het kruis liet hangen tot afschrik van de omstanders. En het zou heel goed kunnen dat de Romeinen dat oorspronkelijk ook in gedachten hebben gehad daar op Golgotha. Alleen, ze bevonden zich in het land van de Joden. En de Joden hadden een wet die wij kunnen terugvinden in het Oude Testament, dat wanneer iemand gestorven was, en soms hadden de Joden de gewoonte om een misdadiger na het sterven te hangen aan een hout, maar dan moest zo iemand voor zonsondergang van dat hout afgehaald worden en begraven worden. Dus de Joden hebben wel een gedachte gehad dat de Heer Jezus ook echt moest worden begraven. Maar ze hadden wel andere gedachten dan God zelf. Ze zullen gedacht hebben aan een massagraf, zoals dat waarschijnlijk ook op Golgotha wel te vinden was. Een plaats waar de Heer Jezus samen met de moordenaars in werd geworpen en zonder waardigheid en zonder eer een laatste plaats ontving. Hoe we dat weten we vanuit de oude profetie van Jesaja. Want daar zegt de profeet het al ruim 700 jaar voor het lijden en sterven van de Heer Jezus. En men heeft zijn graf, dat is het graf van de Heer Jezus, bij de goddelozen gesteld. Zo had men het dan op zijn best voor ogen. Om de Heer Jezus samen met wat andere veroordeelde misdadigers te werpen in een massagraf. Men had zijn graf bij de goddelozen gesteld. Ziet u hoe diep de verachting van Christus is. Tegen die achtergrond is het heel wonderlijk wat we in onze tekst zien gebeuren. Want daar lezen we dat er twee mannen komen die heel onverwacht zorg gaan dragen voor de begrafenis van de Heer Jezus. Wie zijn het? We gaan het maar eens opdiepen vanuit onze tekst, vers 38. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij het lichaam van Jezus mocht wegnemen. Jozef van Arimathea, een wat bijzondere figuur in de Bijbel. Want u leest voor de lijdensgeschiedenis niets over hem. En na deze gebeurtenissen ontmoeten we hem ook niet meer. We vinden hem alleen hier. Een man van wie we niet zoveel weten. Dat hij een Joodse man was, dat is duidelijk. Dat kunnen we horen aan zijn naam, Jozef. En dat kunnen we horen aan de plaats waar hij vandaan kwam, Arimathea. Dat is dezelfde plaats die in het Oude Testament Ramathaim Zofim of Korte Rama wordt genoemd. En die Jozef van Arimathea, in een ander evangelie lezen we dat hij een raadsheer was. Dat betekent dat hij dus ook deel uitmaakte van het Sanhedrin. Van die hoge raad van 70 schriftgeleerden en oudsten die er met elkaar verantwoordelijk voor zijn geweest dat de Heer Jezus ter dood veroordeeld is. Jozef was één van de leden van het Sanhedrin. Maar de evangelist Lucas schrijft heel nadrukkelijk dat hij er niet in heeft bewilligd dat de Heer Jezus ter dood gebracht zou worden. Misschien was hij niet aanwezig in die nacht. Misschien heeft hij zich op een andere manier gedistanceerd van de uitspraak, afstand daarvan genomen. Want Jozef van Arimathea was een discipel van Jezus, zegt onze tekst. Leerling op de school van Christus. Iemand die door genade zijn eigen wijsheid, zijn eigen dwaasheid had leren verloochenen. En aan de voeten van Christus een plaats had ingenomen. Een discipel, een leerling, een volgeling van de Heer Jezus. Maar, staat erbij in onze tekst, bedekt. In het geheim. Niet openlijk. Waarom niet? Om de vrezen der Joden. Jozef van Arimathea was bang. Als de mensen van zijn volk er eens achter zouden komen. Dat hij een discipel van Jezus was. Dan zou hij zijn aanzien verliezen. Dan zou hij zijn hoge positie verliezen. Dan zou hij gehoond en gesmaad worden. Dan zou hij met de nek aangekeken worden door zijn landgenoten. Dan zou hij misschien wel arm worden. Dan zou hij uit de synagoge gestoten worden. Jozef vreesde voor de Joden. En daarom wel een discipel van de Heer Jezus, maar bedekt in het geheim. Hij sprak er met niemand over. Hij liet het aan niemand merken. Nou, dat is de ene persoon op de begrafenis van de Heer Jezus. En dan nog een tweede. U vindt zijn naam aan het begin van vers 39. En Nicodemus kwam ook. Die kennen we iets beter dan Jozef. Nicodemus. Dat is die man die in de nacht naar de Heer Jezus toegegaan is. Ook waarschijnlijk al uit vrees voor de Joden. Dat is die man die ook een plaats heeft ingenomen aan de voeten van de zaligmaker om door hem onderwezen te worden. En het is waar, we vinden in Johannes 7 een gebeurtenis waarbij Nicodemus het iets lijkt op te nemen voor de Heer Jezus. Er wat bedekt vooruit probeert te komen dat hij toch het goede in de woorden van de Heer Jezus heeft gezocht en gevonden. Maar ook bij Nicodemus ligt dat allemaal zo bedekt en zo verborgen. Wel, die twee mensen, die zijn op de begrafenis van de Heer Jezus gekomen. Zit Jozef van Arimathea hier vanavond in de kerk? En Nicodemus. Zijn hier vanavond mensen die zich herkennen in het portret dat ik zojuist van deze twee mensen getekend heb? Dat zou u op verschillende manieren kunnen opvatten. Bent u het misschien die in de kring van uw collega's en onder je buren En misschien wel tegenover uw kinderen of kleinkinderen niet durft te spreken over de Heere en over zijn woord en over zijn dienst. Ben jij het misschien die daar geen woord over durft te zeggen? Die je handen niet durft vouwen voor het eten, als je tussen de middag met je collega's eten gaat? Die wanneer er gevraagd wordt hoe het weekend was en wat je in de achterliggende dagen hebt gedaan, daar eigenlijk maar wat omheen praat? Bent u het die, om niet in de ongunst te raken bij anderen, maar zwijgt over de Heere? Jozef, Nicodemus. En dan nog iets meer toegespitst. Zit Nicodemus of Jozef van Arimathea vanavond onder ons in de kerk ook in deze zin, dat u niet ontkennen kunt dat u een discipel van Christus mocht worden? Was dat een onbegrijpelijk groot wonder als de Heere zondaren een plaats geeft op de school van vrije genade? En als u daar onderwezen werd en lessen mocht ontvangen voor uw ziel? En als de woorden van de prediking geen woorden meer waren van de dominee, maar als het woorden werden van de Heere voor u? Maar u gaat met een gesloten mond over de aarde en u durft niet te spreken. Weet u wat wonderlijk is, gemeente? Dat Jozef en Nicodemus, die twee nachtdiscipelen van de Heer Jezus, bedekt om de vrezen der Joden, in het geheim vanwege mensenvrees, zondige mensenvrees. Kijk, het kan ook zo zijn dat u beschroomd zwijgt over het werk van de Heere in uw leven, omdat alles nog zo pril is, omdat u er zelf ook nog zoveel twijfels en vragen over hebt, omdat u zichzelf steeds meer tegenkomt als een zondaar voor God. Dat kan ook. Maar bij Jozef en bij Nicodemus was het mensenvrees. En hoeveel mensenvrees is er niet in het leven van ons? Hoeveel mensenvrees kan er niet zijn in het leven van Gods kinderen, waardoor ze zwijgen en niet spreken waar ze toch spreken zouden moeten? Weet u wat wonderlijk is? Dat die Jozef en die Nicodemus, vol mensenvrees, de enige twee mannen zijn die op de begrafenis van de Heer Jezus aanwezig zijn. Als de vijandschap tegen de Heer Jezus Christus tot een climax komt, tot een hoogtepunt komt, als heel het volk van de Joden roept, kruis hem, kruis hem. Als zo heel duidelijk komt vast te staan dat het volgen van Christus kruisdragen betekent. Een weg betekent die naar de dood leidt. Dan worden Jozef en Nicodemus er toch voor ingewonnen om naar de begrafenis van de Heer Jezus te komen. Hoe kan dat? Dat kan u alleen maar vanwege die oneindige kracht en waardigheid die er ligt in het sterven van de Heer Jezus Christus. Onze belijdenis zegt dat ergens, Dordtse leerregels hoofdstuk 2, dat de dood van Christus een oneindige kracht en waardigheid heeft. En hier ziet u er iets van. Daar ligt zoveel kracht in het sterven van Christus, dat het deze twee mannen vervrijmoedigt. En dat ze de moed en de vrijmoedigheid ontvangen om te gaan en om een dode Christus van het kruis af te nemen en te gaan begraven. En hem de laatste eer te bewijzen en hem de laatste liefde te bewijzen. En als u zo vreesachtig bent, als jij zo vreesachtig bent om te spreken over de Heere en over zijn dienst, als je inderdaad nergens vooruit durft te komen, onder je collega's en onder je buren en onder je familie misschien, leg uw vinger eens bij dit gedeelte. Heere, u maakte Nicodemus en Jozef van Arimathea, discipelen bedekt om de vrezen der Joden. U maakte hen vrijmoedig en u gaf ze wat nodig was. U trok ze met uw kracht en toen kwamen ze om u eer te bewijzen, om u liefde te bewijzen. Hier gaat gemeente in vervulling wat de Heer Jezus al heeft gezegd in Johannes 12. En als ik van de aarde verhoogd zal zijn, dan zal ik hen allen tot mij trekken. Hier staat Nicodemus straks aan de voet van de staak met die koperen slang. Dat is het beeld wat de Heer Jezus gebruikt in Johannes 3, om duidelijk te maken dat hij moest gaan lijden en sterven. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verloren gaat, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En hier wordt Nicodemus gebracht bij de meerdere koperen slang, om het leven te vinden in hem. Hoe ligt er dan geen evangelie in die begrafenis van Christus? Ligt er dan geen woord in voor dode zondaren onder ons? Voor wankelmoedigen, voor vreesachtigen, die maar niet naderbij kunnen komen en niet naderbij durven komen. Als Nicodemus door die gestorven Christus, die tegelijk naar zijn goddelijke natuur leeft, getrokken wordt tot aan de voet van het kruis om te zien op die koperen slang en in hem het leven te vinden. Wel, dat zijn de personen op de begrafenis. En de Heere geven dat wij er vanavond gebracht worden. Dat wij leven mogen ontvangen uit hem. In de tweede plaats de plechtigheid bij die begrafenis. Dan lezen we in het tweede gedeelte van vers 39. Nicodemus brengende een mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden gewicht. Ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En dan eigenlijk ook nog het eerste gedeelte van vers 42. Aldaar dan legden zij Jezus. In een paar zinnen wordt het gezegd wat er gebeurd is. Jozef heeft toestemming gevraagd aan de stadhouder, aan de rechter, Pilatus, om het lichaam van de Heer Jezus te mogen ontvangen. En hij krijgt onder de leiding van God en onder de raad van God de toestemming daarvoor. En dan nemen ze dat lichaam van de Heer Jezus van het kruis af. En ze dragen het wellicht geholpen door enkele dienaren naar de graftuin van Jozef. En dan geven ze het lichaam van de Heer Jezus de laatste verzorging. Vers 40 zegt, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven, dat betekent dat ze het lichaam van de Heer Jezus gewassen zullen hebben. Want zo waren de Joden dat gewend. En daarna hebben ze het gewonden, gewikkeld in fijn lijnwaad, in linnen doeken, kostbare doeken. En dan wordt er heel nadrukkelijk bijgezegd dat er ook specerijen in die linnen doeken worden gebonden. En vers 39 zei dat het ging om een mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden gewicht. Daar moeten we even op letten. Wat is dat? Specerijen, kruiden, een soort zalf, poeder misschien. Maar iets met een aangename, een welriekende geur. En die kostbare specerijen die worden gebruikt door de Joden om de geur van de ontbinding en de geur van de dood te verdrijven. En nu heeft Nicodemus ook zo'n mengsel van mirre en aloë meegebracht. Grote hoeveelheid, omtrent 100 ponden gewicht. Niet zo lang geleden hebben we gehoord dat een Romeins pond ruim 300 gram is. Maar dat betekent hier dan toch ook dat het gaat om specerijen met een gewicht van ruim 30 kilo. Een koninklijke hoeveelheid, want zoveel specerijen gebruikte men normaal niet. Daar ligt iets koninklijks in. En dat is het ene wat we kunnen zeggen van de plechtigheid van de begrafenis van de Heer Jezus. Daar zullen we twee dingen van kunnen zeggen, maar het eerste is, er ligt iets koninklijks in. De Heer Jezus ontvangt hier ook bij zijn begrafenis toch nog koninklijke eer. Niet van Maria, die had dat al gedaan, maar wel van deze twee mannen. Die door genade iets hebben gezien van het feit dat Christus de koning is. En wat ze er precies van hebben gezien en wat ze er precies van hebben beseft. Maar God heeft ervoor gezorgd dat zijn zoon koninklijke eer bewezen werd. Is hij de koning niet? Heeft hij niet als een koning gehangen aan het kruis? Was dat niet het opschrift boven zijn hoofd? Deze is Jezus de Nazarener, koning der Joden. Heeft hij niet koninklijk de schuld van heel zijn kerk weggedragen in één dag? Heeft hij niet koninklijk de poort van het paradijs geopend voor die moordenaar ter elfde ure? Is hij niet de koning? Ook in zijn sterven. En is het zijn koninklijke macht niet die Jozef van Arimathea en Nicodemus heeft getrokken naar het graf? En zal hij straks niet als koning opstaan? Ligt er in zijn begrafenis ook niet een voorspel, een heilig voorspel op zijn opstanding? God zelf wijst in deze plechtigheid zijn eigen zoon aan als de koning. En onderstreept nog eens de kracht, de trekkende kracht van deze koning. Zou voor hem iets te wonderlijk zijn? Zouden zijn handen niet sterk genoeg zijn om u te trekken? Zouden zijn handen, kind van God, onder ons niet sterk genoeg zijn om u te dragen al de dagen van uw leven? Zouden zijn handen niet sterk genoeg zijn om u te bewaren? Heeft hij het niet gezegd? En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Hij is de koning. Hebt u al voor hem gebogen? Heb jij al voor hem leren buigen? Want eenmaal komt hij terug als de koning. En wie dan voor het eerst voor hem buigt, is te laat, voor eeuwig te laat. Die zal het uit zijn mond horen: ge hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En nu wijst God zijn eigen zoon nog aan als die koning, zie hem daar is, liggend in het graf, gestorven uit liefde voor zondaren. Nu wijst God de Vader hem nog aan als een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. Nu wijst God hem in zijn woord nog aan als de koning die uw en mijn opstandige hart kan innemen en kan inwinnen, want dat is nodig. Wij vechten, gemeente, op allerlei manieren. Wij vechten onverschillig of we vechten godsdienstig, maar we vechten altijd tegen deze koning. En we zullen het deze koning nooit gewonnen geven, want het leeft van nature in ons aller hart. We willen niet dat hij koning over ons is. Maar deze koning heeft kracht om je opstandige hart te gaan overwinnen en te gaan inwinnen. En ik heb het u al wel eens vaker gezegd met dat woord van professor Wisse, dat hij dat doet aristocratisch, koninklijk, zegt Wisse. Dat betekent, als hij gaat werken in een zondaarshart, dan slaat hij zo'n zondaarshart niet één keer aan gruzel. Maar dan gaat hij dat hart inwinnen. Dan gaat hij dat hart overbuigen, zodat ik het eens ga worden met alles wat van God is. Met de wet van God. En wat gaat die wet me dan aanklagen? En dan ga ik mezelf aanklagen. En met het oordeel van God. En als de Heere me daar mee eenswillend gaat maken, dan ga ik buigen voor hem en dan word ik een veroordelenswaardige zondaar. En dan ga ik beseffen, Heere, mijn plaats zou naar recht moeten zijn aan het kruis en mijn plaats moet zijn in het graf. Dan word je het eens met Gods wet, met Gods oordeel, maar dan word je het ook eens met zijn evangelie. Dan word je ook ingewonnen voor die enige weg der zaligheid. Dan wil je niet meer zalig worden op een andere manier dan op de manier die de Heer zelf heeft geopenbaard in zijn woord. Dan word je het eens met die enige weg der ontkoming. En dan ga je hongeren en dorsten naar dat lam van God dat zich wilde laten slachten en dat zich wilde laten neerleggen in het graf. En nu is er een koning die u daar kan brengen, waar een mens zich echt nooit brengen kan. Maar wat een troost als deze koning nu alle macht heeft, als hij een zeer gewillig volk heeft op de dag, niet van uw goede wil, niet van uw godsdienst, maar van zijn heerkracht. Op de dag van zijn heerkracht heeft hij een zeer gewillig volk. En dan gaat u willen wat u nooit wilde. Dan gaat u buigen voor deze koning. En dan komt u als een verloren bedelaar aan zijn voeten terecht. Maar dan kunt u hem ook niet meer loslaten. En dan zegt u het. O dierbare koning, geef me toch de allerlaagste plaats. Maar zonder u kan ik niet sterven. Maar zonder u kan ik ook niet meer verder leven. Wel, die koning, die wordt ons aangewezen, gemeente, in die eenvoudige en toch zo koninklijke plechtigheid. 100 ponden mirre en aloë. Zo meer te zeggen zijn over die plechtigheid, maar we zullen het voor dit ogenblik daarbij laten. We gaan naar onze derde gedachte. De personen op de begrafenis, de plechtigheid bij de begrafenis en tenslotte de plaats van de begrafenis. Vers 41. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof. En in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus. Waar is de Heer Jezus begraven? Als we goed luisteren naar onze tekst, dan merken we dat de evangelist Johannes 3 cirkels trekt die steeds kleiner worden. Allereerst heel breed aangeduid in de plaats waar hij gekruist was. En dan iets kleiner, een hof. En dan nog iets kleiner, in de hof een nieuw graf. Over al die aanduidingen iets. Waar is de Heer Jezus begraven? Vlak bij de plaats waar hij gekruisigd is. Heel dicht daarbij. Dat had natuurlijk ook een praktische reden. De Heer Jezus is gestorven rond 3 uur in de middag. En om 6 uur werd het donker. En dan moesten de gestorvenen begraven zijn. En daarom, er was haast bij de begrafenis van de Heer Jezus. Jozef en Nicodemus, ze konden niet naar een andere plaats gaan. Ze konden niet al te ver weggaan. Ze moesten een graf zoeken dicht bij de plaats waar de Heer Jezus gekruisigd was. Begrijpelijk. Maar opnieuw, ook in deze bijzonderheden heeft de Heer zijn hand. Want als de Heer Jezus dicht bij Golgotha begraven wordt, dan is dat ook met dit doel dat straks een graf makkelijk verzegeld kan worden. Dat de Romeinse soldaten daar heel makkelijk de wacht bij kunnen betrekken. En dat op de opstandingsmorgen de Heer Jezus in luister en heerlijkheid zal opstaan in het aangezicht van zijn vijanden, tegenover zijn vijanden. Dat zijn eer en zijn macht des te heerlijker zal uitblinken. Daarom moest de Heer Jezus begraven worden dicht bij de plaats waar hij stierf. En dan nog iets. Want niet alleen spreekt Johannes over de plaats waar hij gekruist was, maar hij schrijft ook over een hof. Een tuin, zouden wij zeggen. Iets van een park, misschien. Jozef van Arimathea, de eigenaar van deze hof, was een rijk man. En hij had blijkbaar buiten de muren van Jeruzalem een hof, een tuin waar hij bomen had geplant, zo wordt duidelijk. En waar hij ook een graf heeft laten uithakken in de rotsen. Een graf waar hij ooit zelf ingelegd zou worden. Dus Jozef van Arimathea leefde bij zijn sterven. Jozef van Arimathea leerde zijn huis te bereiden met het oog op zijn overlijden. Daar ligt ook een les in, gemeente, die moeten we vanavond ook ter harte nemen. Dat wij ook deze dingen zullen beseffen. Dat wij rekening houden met ons sterven. Dat wij ons zoeken te bereiden. Dat hoeft niet altijd zo letterlijk, misschien. Al heeft het iets ontroerends, wat ik tegenkwam in mijn vorige gemeente, als ik daar over de begraafplaats van Damwoude liep. Dan zag ik daar soms, had men die gewoonte, de naam van de levende overgeblevene al uitgehakt in de grafsteen. En wanneer iemand het graf van zijn man of zijn vrouw bezocht, dan wist zo iemand, hier kom ik ook een keer te liggen. Begrijpt u me goed, dat hoeft natuurlijk zo niet. Dat is misschien ook wel de gewoonte. Het zou kunnen dat dat hier in Rotterdam ook gebeurt. Maar dat is misschien de gewoonte van de streek. Maar beseffen we dat we een keer moeten sterven. Niet, en ik heb u dat vaker gezegd, niet om op een ongezonde manier altijd maar in een panische angst te leven, dat is de bedoeling van de Heere niet. Maar om de echte levensernst te leren. Om ook onze genadetijd uit te kopen. Om de Heere nog te zoeken terwijl hij te vinden is en hem aan te roepen terwijl hij nabij is. Jozef van Arimathea wist dat hij een keer sterven moest. En hij had zijn huis, ook in de praktische dingen, bereid. En als hij een keer zwak en ziek zou worden, dan hoefde hij daar in ieder geval zijn aandacht niet meer aan te besteden. Dan kon hij zich helemaal richten op de Heer. Op de borg die hem alleen maar door de doodsjordaan heen kon dragen. Een hof. Het moet ook even onze aandacht hebben, gemeente, dat dat woord hof er niet voor niets staat. Want alle belangrijke gebeurtenissen, of bijna alle belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de Heere met de mensen en van de mensen voor het aangezicht van de Heere, die vinden plaats in een hof. De beslissende momenten. In een hof was het dat wij geschapen zijn om tot eer van God te leven. En in een hof was het dat Adam en Eva wandelden tot eer van hun schepper. In een hof was het dat de mens gezondigd heeft, tegen God gekozen heeft, voor de dood gekozen heeft. In een hof was het dat de Heere een bevende en een wegvluchtende Adam heeft opgezocht. En het heeft gezegd, waar zijt gij? In een hof was het dat de Heer Jezus Christus naar voren trad. En het heeft gezegd, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. In een hof is het dat de Heer Jezus hier begraven wordt. In een hof is het dat hij straks de dood zal overwinnen en uit de dood zal opstaan en zal verrijzen tot in eeuwigheid. Alles in een hof. Bent u al eens in een hof terechtgekomen? Ben u door de Heilige Geest in de hof gebracht? Allereerst in die hof van Eden, waar God ons goed en naar zijn beeld geschapen had. Maar waar wij in Adam gezondigd hebben. en voor de dood gekozen hebben. Zijn wij zelf al eens in die hof gebracht? Alleen dan zal het toch een wonder worden dat Christus nu wilde komen in een hof. En dat hij naar voren wilde treden tot die rechter en het wilde zeggen: indien gij dan mij zoekt, Vader, laat deze heen gaan. Christus begraven in een hof en in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was geweest. Ik zei u al, het graf was bedoeld voor Jozef van Arimathea. Dat moeten we in elk geval aannemen. En nu wordt Christus er neergelegd. Nog nooit iemand was er gelegd. Nee, dat kon ook niet. Want we hebben het zojuist gezongen uit Psalm 16, dat God de Vader heeft gezegd, al door de mond van David, dat zijn heilige geen verderving zou zien. Toen hij begraven werd, werd hij niet bij andere doden gelegd. Maar toen werd hij gelegd in een nieuw graf. Nog nooit iemand gelegd. Maar daar wilde de Heer Jezus zich ook laten neerleggen. En daar moet u dan toch ook nog even over denken. Dat Christus zich zo diep wilde laten vernederen. Aan het kruis tot een vloek gemaakt, maar ook in het graf neergelegd. En het graf spreekt altijd van onze schande. Het graf is een gevolg van de zonde. Het graf kent iets van de eerloosheid. Al mogen wij een begrafenis op een waardige en een eervolle wijze, een gepaste wijze vormgeven, zeker wel. Maar we moeten nooit vergeten dat die begrafenis ons tegelijkertijd herinnert aan de eerloze toestand waarin we terechtgekomen zijn. Waarin we ons gezondigd hebben. De groeven. De Bijbel spreekt daar ergens zo over, de groeven der vertering. Waar een mens tot stof vergaat. Nu wilde Christus zich daar laten neerleggen. In de dood en in het graf. Gemeente, er is een volk, en misschien zijn ze er vanavond ook wel onder ons, dat daar nou troost uit gaat putten. Dat Christus zich wilde laten neerleggen in een graf. Omdat je bij ontdekkend licht iets hebt gezien van wat er in je eigen hart leeft. En ik wil niemand pijn doen en ik wil niet grof en onbehoorlijk zijn. Maar als de Heer je laat zien wat er in je eigen hart leeft en wat je eigen bestaan is, dan is dat, gemeente, echt een graf. Een zondegraf. En daar liggen we nou in. En nou wilde Christus, en dat is het evangelie van de avond, nou wilde Christus zich laten neerleggen in het graf. Zou het nou kunnen voor u? Die moet klagen over dat hart. Zou het nou kunnen voor jou? Die moet zeggen, alles spreekt van de dood en van de eerloosheid en van de vergankelijkheid en van het bederf. Zou het nou niet kunnen voor u, voor jou? Christus wilde zich laten leggen in het graf. Zo diep wilde hij zich laten vernederen. Daar wilde hij komen. En als ik de lijn in de evangelieprediking een ogenblik mag doortrekken, dan zeg ik het u vanavond. Christus is die zeer bereidwillige zaligmaker die nog woning zoekt in harten van zondaren die het moeten zeggen: Heere, mijn hart is niet beter dan een graf met wel veel verderf en wel veel eerloosheid. Hoe zou u dan opnieuw uw vinger niet pleitend leggen bij de woorden van onze tekst? Aldaar dan legde ze Jezus, Christus gelegd in een nieuw graf. En weet u, dan neemt de Heer Jezus toch wat mee. Ja, zegt u, die doeken. Ja, die doeken ook. En die specerijen, die kostbare specerijen. Ja, die specerijen ook. Maar de Heer Jezus heeft nog wat meegenomen in het graf. De zonden van al de zijnen. Van degene die door genade al toegebracht werden op het moment dat hij stierf en begraven werd. En de zonden van degene die nog toegebracht moeten worden. En die door het woord van de prediking geloven zullen. Christus heeft al hun zonden meegenomen. Kind van God onder ons. Hij heeft ze meegenomen in zijn graf. Om ze daar voor eeuwig met zijn liefde te begraven en achter te laten. Christus begraven als borg. En dan is de troost van die graflegging van de Heer Jezus ook deze troost. Dat als een kind van God nu sterven moet. Hij wel gelegd moet worden in het graf. Meestal gebeurt dat. En soms zijn de omstandigheden zo dat zelfs dat niet kan. Dat iemand niet meer wordt teruggevonden. Maar anders nog wel gelegd in een graf. Maar een gekocht graf. Een geheiligd graf. Een van de Schotse schrijvers zegt, Christus heeft zijn doeken erin achtergelaten. En hij heeft in dat graf een slaapstede gemaakt, een slaapplaats, een heilige slaapplaats gemaakt, waar zijn kinderen mogen rusten. Totdat de bazuin zou klinken. En totdat de roep, het bevelwoord van Christus klinkt op die laatste dag. Ontwaakt, gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Maar tot die tijd een geheiligd graf. Christus is er eerst in geweest. En Gods kind hoeft alleen nog te volgen. En er kan een strijd zijn en een bestrijding en een aanvechting zijn, maar toch alleen nog maar te volgen. Gemeente, is Christus, dat is de laatste vraag die ik u vanavond stel, is Christus in uw hart gelegd? Want dat is nodig om te mogen delen in die rijke troost. Hij voor mij en met mijn schuld in het graf gegaan. En hij het graf voor mij van karakter veranderd. Gemaakt tot een slaapstede. Een slaapplaats is hij in uw hart gelegd. Als u nu zeggen moet, ach, dat is toch nog niet gebeurd. En dat is de nood van mijn leven. Ga dan nog uit. En maak dan nog diezelfde gang die Jozef van Arimathea heeft gemaakt. Want hij ging naar Pilatus, naar de rechter. En in een rechte weg begeerde hij het lichaam van de Heer Jezus. En hij ontving het. Ga dan en buig uw knieën nog. En val de Heere te voet en vraag hem of u hem in een rechte weg mag ontvangen in uw hart. En dan is uw hart niet te onrein en te goddeloos en te koud en te dood. Of de Heere kan dat hart maken tot een plaats waar Christus ingelegd wordt, opdat Hij in uw hart is en opdat u Hem volgen mag en het mag ondervinden. Ik leef en gij zult leven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zo zijn we vanavond in gedachten nog geweest bij de begrafenis van de Borg. En wilt u het onderwijs daaruit heiligen aan ons hart. U weet welk onderwijs er nodig is voor ons persoonlijk. Laat er voor ons allen een woord bij geweest mogen zijn. Heere, wat is het een onuitsprekelijk wonder dat u zich op die plaats wilde neerleggen. Nu is er nog hoop bij u vandaan voor de meest troosteloze en de hopeloze en ellendige en doodbrakende, zoals uw woord het zegt, onder ons. Heere, breng ons bij deze gestorven en levende Borg. En doe ons instemmen met het lied van de psalmist. Zo moet de koning eeuwig leven. Laat dat ons gebed mogen zijn, ook wanneer we heen leven naar Pasen. Geef u ons wat nodig is, Heer, en mogen uw bewarende handen over ons uitgebreid worden wanneer we huiswaarts gaan. Neem ons voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid, en breng ons ook zondag weer samen. En dat in de vergeving van alle zonden en uw naam erkennend voor alles wat u ons schonk. Om Christus wil. Amen. Psalm 72 vers 8 is de slotzang. 72, 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.